Welkom bij aflevering 1 van de Dode Moeders Club, de podcast over de dood, rouwen en leven met verlies. Onderwerpen die we in het dagelijks leven het liefst vermijden, maar waar we uiteindelijk allemaal mee te maken krijgen. Ben jij lid van de club? Allereerst, sorry, ik weet dat dit niet de tofste club is om bij te horen. En ik hoop je met deze podcast een fijne plek te geven om je even terug te trekken, herkenning te vinden, te lachen, te huilen en je te laten inspireren om alsnog alles uit het leven te halen. Rouw is eenzaam, dus laat het vooral gezellig samen doen. De ene week ben ik met gast en de andere week zonder. En vandaag ploft bij mij op de bank Romy Hommerson. Clublid sinds 2019. Naast moeder is zij een creatieve onderneemster. Want na een periode van soul-searching en het overlijden van haar moeder vielen de puzzelstukjes op hun plek. Ze ontdekte wat de waarde is van herbeleven en het laten voortleven van herinneringen. En sindsdien heeft ze het roer omgegooid en helpt ze andere mensen door herinneringen aan hun overleden dierbaren tastbaar te maken, zodat zij iets hebben waarmee ze altijd terug kunnen keren naar dat ene gevoel of moment. In de podcast praten we over het verlies van haar moeder, Romy's ervaring met rouwen en het gewone leven weer oppakken, over jaloezie op vriendinnen die hun moeder nog hebben, en ik leg Romy een aantal leuke stellingen voor over rouwen waarover we in gesprek gaan. Mocht je liever gelijk door willen scrollen naar het punt waarop we deze stellingen bespreken, dan kun je hiervoor de tijdcode vinden in de beschrijving. Ik vond het in ieder geval een mega fijn gesprek, dus ik hoop dat jij er ook van kunt gaan genieten. Ik zou zeggen, ontzettend veel luisterplezier. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death. Oké. Nou dan gaan we beginnen. Yes. Bij mij op de bank zit vandaag Romy Hommerson en ik heb haar gevonden via Instagram. Ik heb je eigenlijk een beetje gestalkt voordat ik je benaderde. Want ik vond het concept wat jij deed super tof. Ja. Jij zorgt ervoor dat mensen hun herinnering eigenlijk een plek kunnen geven in huis. Ja. Tenminste, zo had ik het in eerste instantie geïnterpreteerd.
Ja.
En eigenlijk, de boodschap van een herinnering is iets moois. Dat is eigenlijk een cadeautje wat je hebt. Ja. Dat vond ik super tof. En toen las ik dat je zelf je moeder was verloren. En toen dacht ik, we hebben hier een clublid met een heel tof bedrijf. Die ga ik vragen.
Nou,
dus welkom.
Leuk.
We beginnen de podcast altijd met twee vragen. De allereerste vraag is, wat heb jij geleerd van de dood?
Ja, er komen dan eigenlijk ook soort van twee woorden bij me op. Ja. Eigenlijk ook letterlijk het leven en de dood.
Ja.
Wat ik ervan geleerd heb is, nou ja, ergens heel cliché, maar dat je ook echt moet leven. Niet op een automatische piloot, maar in het nu. En doe ik wat ik echt leuk vind. En ja, ik ben gewoon bij mezelf dat heel erg meer nagegaan. Ja, je gaat echt anders over het leven nadenken. Je mindset krijgt wel een turn, een transformatie. Tenminste, dat is bij mij zo geweest.
Ja.
Maar daarnaast kwam het woord dood ook letterlijk meer in mijn leven. En merk ik ook dat het belangrijk is om het onderdeel te maken van je leven. Het is iets wat erbij hoort.
Ja.
Net als dat geboorte er bij wijze van bij hoort. En ik merk wel dat het mag net zoveel aandacht krijgen als de geboorte.
Ja.
Het is nogmaals, het is zeg maar onderdeel, dus het is ook belangrijk om het onderdeel van jou te maken. Zodat je er wellicht in de toekomst, wanneer je er te maken mee krijgt, het gewoon iets beter kan dragen. Meer op die manier en dat er geen taboe op zou horen te zitten.
Nee.
Dat het belangrijk is om erover te spreken.
Had jij er veel over gepraat voordat jouw moeder overleed? Was je toen veel met de dood bezig?
Nee, eigenlijk niet. Ja, ik denk op een gezonde manier, als in mijn opa of oma overlijdt. Een beetje de bekende millennials dingen, zeg maar.
Ja.
En dan krijg je er natuurlijk wel mee te maken. Voor mij was dat wel dat het niet helemaal nieuw was. Maar het verlies van een moeder is in mijn ogen een hele andere koek.
Ja, ja. Dat is een opa of oma is niet te vergelijken met het verlies van je moeder.
Nee, absoluut niet. Nee.
En dat verlies brengt een rouwperiode met zich mee, helaas. Mm-hmm. Ik vraag altijd aan mijn gasten, hoe zou je je rouwproces in 3 woorden omschrijven? Als je 3 woorden zou mogen kiezen.
Ja, de eerste die in me opkomt is dan toch wel intens.
Ja.
Omdat het zo met pieken en dalen gaat. Ja. Echt iets wat ik eerder nog in emoties niet zo heb ervaren. Ook wel waardevol. Ja, er gebeurt dan zoveel in je leven. op meerdere vlakken. Dus het is voor mij ook in die zin gek genoeg waardevol geweest. Je gaat de waarde van het leven en alles ook weer, wat ik al net al zei, anders bekijken.
Je haalt ook positieve dingen eigenlijk uit.
Ja. En je maakt herinneringen die je had, die waren altijd al waardevol. Maar dat komt ook bijvoorbeeld weer meer in beeld. Ja. Dus ja, je gaat gewoon, je visie op dingen verandert.
Ja.
En ik noem het denk ik ook wel actief. Omdat ik wel een rouwstijl heb waarin ik wel actief met het onderwerp. Ja, het helpt me om er actief mee bezig te zijn.
Ja. Ja. En vind jij het nog moeilijk om er nu over te praten, over rouwen? Is het iets waar je met vrienden of familie veel over praat?
Ja, maar ik merk wel dat ik het beste kan en wil met gelijkgestemden. Want dan voelt het toch net iets meer begrepen.
Ja.
En wat je ook met familie bijvoorbeeld merkt, is dat niet altijd iedereen er op elk moment ruimte voor heeft. En wat je ook merkt, is dat iedereen daar een eigen stijl in heeft. En dat het ook niet altijd past.
Nee.
Dus,
nee.
En in die zin hou ik ook van delen. Nou ja, natuurlijk op Instagram. Dat heeft me in het hele proces ook veel gebracht.
Ja.
En ik hoop daar ook mee anderen te inspireren. Dus dat is...
Nou, dat is eigenlijk een beetje de reden van de podcast ook.
Ja.
Dat mensen die hetzelfde als ons mee hebben gemaakt denken van... Oh, wat fijn. Herkenning, steun. Ik weet het verhaal van jouw moeder niet.
Nee.
Ik weet dat ze is overleden.
Ja.
Kun jij mij terugbrengen naar dat moment dat jij wist, volgens mij gaat er nu iets mis. Je hebt voor mijn gevoel altijd zo'n keerpuntmoment en de bom dat je echt...
Ja, even denken. Mijn moeder die is in die zin bekend geweest met kanker. Ze heeft het nu 3 keer gehad.
Oh, wow.
2 keer dus eerder dan de laatste keer dat het fout ging. De eerste keer kwamen ze er, ze had ook reuma. Dus kwamen ze er met een onderzoek achter dat er wat in haar long zat. Dat konden ze toen der tijd nog opereren. Dus er is een longkwap weggehaald. Dat was alleen een heel lang revalidatieproces. Maar dat is uiteindelijk gewoon goed verlopen. Toen heeft ze het nog een keer gekregen. Als ik me niet vergis, wel weer in de longen. Wel in de andere long.
Ja.
En dat konden ze niet opereren. Dus toen heeft ze chemo en bestraling gehad.
Ja.
Ook dat is uiteindelijk tussen haakjes weer goed gekomen.
Ja.
En de derde keer... Toen begon het eigenlijk met heel veel klachten. Dus hoesten, pijn op de borst, achter op de rug.
Ja.
En dat heeft, als we erop terugkijken, wel weken tot maanden geduurd. En dat ging op een gegeven moment zo ver, die pijn en dat traject, dat we dachten, hey, dit is echt... Nee, dat
hier
dit
zit
is
niet
oké.
Hier zit iets niet goed.
Nee, precies.
Ja. Was dat ook het keerpunt dat jij dacht van, hey, misschien is er nu wel echt weer iets mis en gaat het verkeerde kant op?
Ja, we wisten wel van, hey, dit gaat echt niet de goede kant op. Maar je hoopt nog steeds dat het niet is.
Ja.
Maar je wist ergens ook wel dat die kans groot was.
Ja.
En toen heeft ze dus heel veel onderzoeken gehad in het ziekenhuis. En toen konden ze dus geen kanker vinden / aantonen. Ja. Toen was de pijn en het was alles zo hevig dat ze zeiden van... we zien geen andere optie meer dan die andere longkwap ook te verwijderen, te opereren.
Ja.
Omdat tot nu toe levert die alleen maar schade aan, maar we weten niet wat ermee in de hand is. Dus die operatie die was voor haar dus... Ja, zeg maar levensgevaarlijk. Dus dat was heel spannend. Uiteindelijk kwam ze daar goed uit.
Oh, wow. Okay.
Dus toen kreeg je weer een soort van krachtmoment dat je dacht... Ja, die is niet...
Die is niet kapot te maken.
Ik wou het zeggen, net zal ik dat zeggen.
Ja.
Maar dat dacht ik.
Ja.
En toen kregen we weer een soort van vibe van... Nou, we gaan ervoor en zie je wel.
Ja.
Als je al 2 keer zo'n traject hebt
meegemaakt,
gewonnen, hoe zeg je dat? Dan gaat het deze keer ook lukken.
Ja.
En toen was de long eruit en toen gingen ze hem dus onderzoeken. En toen bleek er dus kanker in te zitten. Eigenlijk een soort die niet veel in de longen voorkomt, waardoor ze hem dus...
Slecht konden behandelen, ja.
Ja, en konden vinden dus ook toen in het begin.
Ja.
Nou ja, toen zou ze dus weer gaan revalideren van die longoperatie. En dat was in haar geval, omdat ze zo zwak was geworden, al heel heftig.
Ja.
En toen ging ze dus naar het revalidatiecentrum. En de eerste avond dat ze daar was, werd ze eigenlijk alweer meteen heel ziek. Toen is ze teruggegaan naar het ziekenhuis. En toen bleek op dat er uitzaaiingen waren. Dus dat de operatie alleen niet genoeg was. Nee. Ja, en behandelen was in die zin niet meer... dat kon ze gewoon eigenlijk niet meer aan. Dan zou het om mini-verlengingen gaan.
Nee.
Maar dat zag ze zelf niet meer zitten, na die operatie.
Was dat het moment dat jij wist, mijn moeder gaat dood?
Ja, eigenlijk wel. Ja, toen kwam dat punt... En ik weet nog wel dat mijn zusje, die was daarbij ook, dat ze dat vertellen.
Ja, en hoe die, ging dat?
Ik was vrijdag, ik weet het nog goed. Ik wilde net met de kleine de deur uitlopen. En ik zag mijn zus aankomen in de auto. En ja, wij zijn niet echt types die onaangekondigd bij elkaar aankomen.
Nee.
En toen dacht ik, ik wist dat mijn moeder die dag had. Dacht ik, oh, dit is niet goed.
Nee.
En toen, ja, dan dat gevoel. En dan toen ze het vertelde, ja, dan toen zakte ik echt gewoon letterlijk zo tegen de keuken aan. Zo voep, zo naar beneden. En dan zakt eigenlijk alle hoop die je in het traject had, terwijl je eigenlijk diep van binnen wel wist, hey, dit zou wel eens fout kunnen gaan, was toen echt weg.
Ja.
Ja, en vanaf toen ging het eigenlijk zo snel, want toen gingen we de schakeling van, hey, de hoop is er niet meer, ging het naar maanden, zeg maar. Ja. Nou ja, dan ga je instellen op, hey, dan heb je het over de wensambulance en dan denk je van, oh, we nog een kerst samen en dat soort dingen.
Ja.
En toen kregen we eigenlijk binnen een week te horen, ze is toen ook niet meer thuisgekomen, alleen in het ziekenhuis gebleven. Ja. En toen was het van maanden, was het in een week nog een aantal dagen. De kankersoort was zo agressief, ja, dat hadden ze gewoon niet voor mogelijk
gehouden. Wow.
Dus toen is ze eigenlijk vanuit het ziekenhuis nooit meer thuisgekomen. Ja.
Wow.
En dat was ook wel een heel heftig besef, omdat je dan ook letterlijk denkt, wow, mijn moeder gaat gewoon nooit meer in haar eigen huis thuiskomen.
Je moet er daar gewoon, en je moet het, je kan dus ook niet een moment hebben van afscheid nemen in huis nog samen.
Klopt.
Want dat doe je dus allemaal daar.
Ja, dat hebben we dus uiteindelijk in het hospice gedaan, want dat was haar keuze. Ze wilde zelf wilde ze niet meer thuis zijn.
Hoezo wilde zij niet meer thuis zijn?
Ja, dat was ook een gevoelsding. Ze heeft altijd wel gezegd, een hospice spreekt mij gewoon in die zin gewoon aan. Ik vind dat een mooi iets.
Ja.
Maar het had ook praktische zaken, omdat ze een appartement hadden waar met een trap naar boven moesten gaan. En ze zag zichzelf daar niet opgesjouwd worden.
Nee.
En met een, snap je, met een bankaar of een kist weer naar beneden. Ze had echt zoiets van, nee, dat is niet
laat
voor mij
maar
weggelegd.
Lekker rustig.
Juist, nou, bij een mooie plek waar het, waar het mag gebeuren. Ja.
En hoe lang, want je zegt, het lijkt me sowieso heftig om die hoop van maanden te zien veranderen in weken, in dagen.
Ja.
Dat is bizar.
Ja.
Hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd dat je de bom werd gedropt en dat je moeder uiteindelijk is overleden?
Ja, dat van maanden naar dagen, dat was zeg maar een week.
Ja.
En vanaf toen was het uit mijn hoofd, pak een beetje nog 10 dagen.
Oh, ja. Wauw. Dus je hebt nog 10 dagen de tijd gehad om afscheid te nemen.
Ja.
En hoe zijn die dagen? Hoe vul je dat in?
Ja, op een of andere manier ga je met elkaar in een soort van bubbel. De wereld staat stil en alleen wij zijn er als familie met elkaar. Dus dat vond ik, hoe gek genoeg, ook heel mooi.
Had jij ook het gevoel dat de rest van de wereld ook echt stil stond?
Ja, gevoelsmatig wel.
Ja,
ik was echt met niks anders bezig dan dat.
Nee.
En je sloot je ook in die zin af om echt in die bubbel te stappen.
Ja.
Het is natuurlijk ook wel een bubbel waarin je toch ook al wel in je hoofd dingen gaat regelen.
Ja.
En tegelijkertijd probeer je zoveel mogelijk toch nog te genieten in het moment wat er nog is.
En wat waren de... ik weet van mezelf dat ik heel erg... Ik heb gelukkig langere tijd gehad nog.
Ja.
Wij hadden een maand nog tussen de bom en het overlijden.
Ja. Ja.
Ik was in die maanden heel veel bezig met foto's maken, video's maken, audio-opnames.
Ja.
Had je dat ook zeker omdat je nu heel erg met herinneringen bezig bent in je werk?
Ja, nee, in die zin wel. Ja, ik moet zeggen, ik ben opgegroeid met ouders die zelf ook al heel veel met foto's hadden en vastleggen. Ik heb ook echt allemaal videobanden met vroeger van dat we gewoon lekker bezig waren en dat je daarna kon kijken, zeg maar.
Ja, ja.
En daar ben ik natuurlijk nu ontzettend dankbaar voor dat er is. En ook mijn eigen fotoboeken. Dus er was gewoon heel veel materiaal, was er al. Dus ja, daar ben ik wel ingedoken.
Ja.
Ook om uiteindelijk de films te maken voor de afscheidsceremonie.
Ja.
Ook daarna gedacht is, maar ook om met een trots gevoel toch te laten zien wie
dit
ze was
wij,
en wie onze familie is.
Ja.
En tegelijkertijd was ik ook wel bezig met daar voor haar een mooi plekje te maken in het hospice. Haar dus dat fijne thuisgevoel te geven.
Ja.
Dat ze toch gek genoeg daar wel kon thuiskomen, zeg maar.
Ja, nog even proberen het normaal te maken.
Ja, inderdaad. Ook hebben we daar wel best wel wat vastgelegd. Als in mooie foto's lag in een hospice. Het was een heel, heel mooi pand met ook een kunsttuin eromheen en heel veel natuur. Dus we hebben daar ook heel erg nog van genoten. En daar hebben we ook hele mooie foto's van gemaakt. En daar ben ik nu ook heel blij mee dat we die hebben.
Mooi. Ja, dat is altijd, in het moment zelf kan je misschien nog niet eens beseffen hoeveel je daarna aan gaat hebben.
Nee, klopt.
Ja.
Nee. En hoe confronterend het ook is om je moeder op die foto's te zien, ben je ook gewoon nog steeds heel blij dat je dat wel hebt.
Ja,
ja absoluut.
Zeker. Ook van, ik weet niet, hebben jullie ook foto's gemaakt van toen ze al overleden was?
Ja.
Ja. Ja. Heb je daar nog wel eens naar gekeken?
Ja, ze staan ook gewoon nog op mijn telefoon. En soms scroll ik wel eens helemaal terug om iets op te zoeken. En dan komt ze echt letterlijk gewoon weer een keer voorbij.
En hoe voel je, als je die foto's nu ziet, wat voel je dan? Komen er nog bepaalde emoties omhoog? Of kan je daar heel neutraal naar kijken?
In het begin wel. Dan is het natuurlijk dat die fase van besef komt hard binnen is dan heel erg aanwezig.
Ja.
Maar het ligt aan de dag. Maar ik kan daar nu ook wel met als van fijn dat ik ze heb. En ja, het wisselt nog. Maar de intensiteit van daarnaar kijken, dat gaat er wel...
Gaat er wel van af. Ja. Ik moet er nog aan beginnen.
Dus. Ja.
Oh, kijk. Ik heb tot mijn
begrafenis... Hoe lang is het voor jou ook alweer geleden?
6 jaar geleden. 6 jaar. Ja, volgens mij. Ik ben heel slecht in dat, want het voelt als 2 jaar of 1 jaar. Dus ik zeg heel lang dezelfde. Ik heb volgens mij 3 jaar lang 3 jaar geleden gezegd.
Ja, precies.
En nu is het ineens 6 jaar geleden.
Ja, dat.
Ja. Maar nee, ik heb de begrafenis en de echt foto's van toen ze al overleden was.
Mm-hmm.
Nee, ik ben er misschien een keer langs geflitst en toen snel weggekeken.
Ja. Nee, ja.
Het gaat ook in fases natuurlijk.
Ik wou zeggen, je voelt wel als je daar behoefte aan hebt.
Ja, ja, daarom.
Ja.
En op een gegeven moment is dan je moeder overleden.
Mm-hmm.
En dan komt het heftige gedeelte van leven met dat gemis eigenlijk.
Ja.
En ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou direct na het overlijden is gegaan. Zij is in hospice overleden, als ik het zo begreep.
Klopt. Ja, klopt.
Hoe waren die eerste uren na het overlijden van je moeder? Wat gebeurde er?
Nou, het moment van overlijden, wat ik me daar nog in ieder geval van herinner. Ik was daar, ik wilde niet zoveel mogelijk natuurlijk bij mijn moeder zijn. Zo van, ja, zolang het nog kan.
Ja.
Tegelijkertijd voelde ik niet de verantwoordelijkheid, maar ook het gevoel van ik wil zo graag een mooi afscheid aan je geven.
Ja.
Dus ik was ook heel druk met de foto's en de video's. Maar tegelijkertijd zat ik in die tweestrijd van ik wil niet thuis achter mijn computer zitten, maar ik wil ook nog de film aan jou laten zien. Snap je?
Ja.
Dus ik had ook gewoon letterlijk mijn Mac mee daarheen gesleept, mijn grote scherm. En ik denk, ik ga gewoon bij jou zitten.
Ja.
Gewoon zijn zoals we normaal thuis ook deden. Maar ik ben nou wel nog bij je. En toen was ze ook al wel op het punt dat dat ze niet meer aanspreekbaar was. Dat was gelukkig maar een dag.
Ja.
Toen zei ik van, wow, dit is het. Want ze hoe moet ik dat zeggen? De adem die stopte soms. En toen dachten we, is dit het?
Ja.
Nee, toch nog niet.
Oh ja, ja.
Weet je al zo?
Oh, ja.
Toen dacht ik van, hé, en nu hoor ik hem. Toen zei ik ook als enige, ik voelde meteen, dit is het. Ja, dit is het. Ik zei echt 10 keer achter elkaar, ja, dit is het. Ze gaat, zei ik.
Echt?
Ja, ik voelde gewoon, ze gaat nu.
Wat
en toen
bizar.
Was het ook, toen was het... 2 ademhalingen, zo dieper. En toen was het.
Wat gek dat je dat aanvoelt.
Ja, het was echt, echt heel bizar. We waren allemaal met iets anders bezig. Alsof ze dachten, nou piep ik er
Ja, maar dat hoor je vaak, hè? Ja,
ja en wat wel moeilijk was, is dat mijn vader, die was er een soort van continu. En die zei, ik ga even thuis een bad. En toen ging ze.
Ja,
ja.
Maar soms denk ik dan ook, misschien kon ze niet gaan als je vader erbij was of zo.
Dat lees ik ook veel terug, dat vaak voorkomt.
Mijn vader was ook... wij waren allemaal... tenminste, ik was in de kamer, maar ik lag te slapen.
Ja.
En de rest was weg.
Ja.
Terwijl we er 4 dagen continu waren. Ja. Gek is dat. Dat er iemand... En dan...
Ja, en dan ga je natuurlijk in de malle molen van regelen.
Ja.
Ze kwamen dan naar het hospice toe, de uitvaartondernemers. En ja, dan ga je haar mooi maken. Ja. En,
heb je daarbij geholpen?
Ja, tot een bepaalde hoogte.
Ja.
Ja, ik heb 1 zus die dat helemaal tot in de puntjes heeft gedaan. En ik in grote lijnen. Uiteindelijk is ze naar mijn tante gegaan. Wij hebben namelijk als gezinnen jarenlang naast elkaar gewoond.
Ja.
2 onder 1 kap met echt een familie.
Oh, wauw.
Dat was zeg maar de broer van mijn moeder.
Ja.
En daar gingen ze ook heen, want hadden ze ook echt samen besproken... Van hey, ik wil gewoon dat je weer op die manier thuis komt.
Ja.
Wij woonden daar alleen niet meer naast. Maar we wilden haar wel terugbrengen naar dat ouderlijk huis, de zaakjes. Ja. Dus dat was wel heel mooi, moet ik zeggen. Want ik vind het zelf ook wel prachtig dat je iemand gewoon in een thuissituatie opbaart.
Ja.
Omdat ik gewoon ook wel geloof dat die overgang niet in 1 keer helemaal plaatsvindt. Dus dat het wel heel prettig is als er gewoon dierbare omheen bij zijn, zeg maar.
Ja. Oh ja, want jij zegt, ik geloof niet dat de overgang in 1 keer gaat.
Ja.
Ben je een beetje spiritueel ook? Op dat
vlak?
Ja, dat hoorde ik al wel een beetje. Ik vermoedde het ook wel een beetje. Want heb je daar nog in verdiept, extra, rondom de dood? Ik weet dat ik heel veel ging zoeken wat maar naar mijn gunstige mening praten.
Ja, op een of andere manier kwam het zo hier en daar ook op mijn pad. Heel gek. Dan lees je een artikel en dan, of dan lees je een tijdschrift en dan denk je, oh, dan staat het er toevallig in of zo. Op een of andere manier merkte ik dat er heel veel dingen gewoon natuurlijkerwijs toeval.
Ja, is het toeval?
Dat.
Ja.
Toevallig op mijn pad kwamen. En ja, toevallig ook iets daarover. En ik geloof wel in ieder geval in de ziel die uit het lichaam gaat. En dat dat ja, ook op een bepaald, in een bepaald tempo gaat. Zeg maar.
Ja. Ik vind dat wel mooi. Ja. Het is ook mooier. Ergens denk ik ook vaak, het is mooier om dat te geloven dan voor het andere te gaan. Dus als ik mag kiezen, geloof ik gewoon voor het mooiste onderdeel. Ja.
Niemand weet of het waar is.
Nee, daarom. Dus je kan maar beter het beste geloven. Ja.
Ja.
En dan heb je dus een mooie begrafenis georganiseerd ook. Je had een mooie film gemaakt.
Ja.
En je hebt daar dan al je energie ingestoken. Mensen zijn langs geweest. En dan is het klaar ineens.
Ja, en dan val je denk ik ook wel in dat gat waar veel mensen het over hebben. En dat had ik ook wel. In het begin ben je natuurlijk druk met regelen. En te genieten en helemaal te gaan voor die laatste tijd. En dan is dat voorbij. En dan komt het besef gewoon hard binnen. Dan is het er echt. Ik had het pas ook in een post beschreven. Je gaat in een soort van afbouwfase. Want eerst ga je naar maanden. Dan ga je naar dagen. Dan ga je naar, ze ligt alleen nog maar je kan wel met haar praten, de warmte voelen, knuffelen. Oh wacht, nou kan ik niet meer praten. Kan er nog wel haar warmte voelen. Dan zie ik er nog wel, maar is ze koud.
Ja.
Dan, snap je, en zo ga je helemaal in een afbouwfase. En dat je er dan helemaal niet meer ziet.
Ja.
Dat vond ik wel een heel heftig moment.
Ja.
Ja, want dan is het echt
nooit
weg.
Meer. Ja.
Dan is het echt weg.
Ja.
En dat vond ik wel, dat vond ik wel heel zwaar. Ja.
Hoe ging je daarmee om? Hoe gaf jouw rouw zich in de eerste maand vorm?
Ja, gek genoeg, als dingen dus heel intens en emotioneel zijn, kan ik ze ook niet meer helemaal navertellen of zo.
Ja.
Maar dus op maand kan ik het niet helemaal zeggen. Maar bij mij was het wel in ieder geval dat het besef meteen heel hard binnenkwam.
Ja.
Ik had niet echt een ontkenningsfase.
Oké, ja.
Ik had wel meteen van, oké, dit is het, wow.
Gewoon alles kwam in één keer binnen.
Ja, het kwam gewoon wel meteen binnen.
Wauw, ja. Dus dan moet je ook in één keer alles zien. Ja, verwerken ga je dan ook nog niet echt. Je gaat een soort van leren oké zijn met die waarheid misschien.
Precies, ja.
Maar heb jij toen je werk stopgezet? Heb je nog dingen anders gedaan in het, misschien eerste half jaar?
Ik merkte wel dat ik, dat zit denk ik ook wel in mijn persoonlijkheid. Ik wilde wel meteen proberen door te gaan.
Mm-hmm.
Dat deed ik. Ik werkte toenertijd 3 dagen. En ja, dat ben ik gaan doen en dat ging wel redelijk. Maar ik ben toen wel met haar erg in gesprek gegaan, want ik merkte wel, ik was niet helemaal mezelf. Ik kon me niet goed concentreren, ik kon niet zoveel hebben. Dus kijk, uiteindelijk ging het niet soepel, maar ik was er wel. En uiteindelijk ben ik wat kortere dagen gaan werken om wel bezig te blijven, maar mezelf ook die ruimte te gunnen, in hoeverre dat lukte.
Ja. En je zei, alles kwam gelijk heel erg intens binnen. Je hebt niet echt de ontkenningsfase gehad, waardoor het ook best wel zwaar is. Want je moet gelijk alles een soort van opnemen in je. Heb jij daarbij hulp gehad van iemand? Heb jij een therapeut opgezocht? Of hoe heb je dat gedaan?
Ja, nee, niet letterlijk een therapeut. Maar ik had toenertijd die business coach nog aan mijn zijde.
Ja.
En dat is een coach die niet alleen naar business kijkt, maar eigenlijk gewoon naar de persoon.
Ja.
En dat zij noemt het business in alignment, maar dat het in lijn blijft met hoe jij je voelt.
Ja.
Dus dat ging wel verder. En aan haar heb ik toenertijd ook gewoon veel gehad. En ik ben sinds kort in therapie gegaan om weer met dat wat vraagstukken aan de slag te gaan.
Dat is grappig, want dat is best wel een stuk later dat je dan daar nog mee aan de slag gaat.
Het heeft ook te maken met moeder worden bij mij, denk ik. Want er komt gewoon heel veel op je af qua moederschap, hoe was mijn moeder in opvoeding? Ja. Je gaat meer over haar nadenken, omdat ze er niet meer is. En je bent zelf moeder geworden. Dus die vraagstukken samen maakte het voor mij op een gegeven moment wel ingewikkeld. Dat ik dacht van, een ondersteuning is denk ik wel prettig om alleen al te praten en je patronen onder de loep te nemen.
Ja, dat is altijd, ik denk dat het voor iedereen oké is om te doen inderdaad. Maar
precies,
zeker in zo'n fase.
Ja.
Ik las toevallig vorige week volgens mij in een interview dat je pas echt je rouw af kan sluiten als dochter of als zoon zijnde, als je zelf weer een kind krijgt. Dus dat je het verlies van je moeder pas af kan sluiten als je zelf moeder bent. Omdat dan ben jij in die rol, dus dan heb je zelf geen moeder meer nodig of zo. Ja. Hoe voel jij dat?
Nou, ik denk waar ik nu een beetje mee aan het zoeken ben nog. Op een of andere manier, als je moeder er nog is, voelt het altijd als dat er is een terugvalbasis. En ja, ik weet niet, nu mijn moeder er niet meer is, voel ik mezelf nog meer op mezelf aangewezen. Dat had ik al toen ik moeder werd, want dan verandert het al in de dimensie. Maar toen ze echt wegviel, ja, voelde dat ook een soort van leeg. En nu ben je nog meer op jezelf aangewezen en merk je inderdaad wel dat, ja, ik kan me daar dus wel in vinden in wat jij wat je zegt.
Heb jij met je rouwperiode, want je hebt ook een aardige lange rouwperiode al en je bent er nu weer heel erg mee bezig. Heb jij gekke dingen gedaan in je rouwperiode? Of jezelf verrast met dingen?
Nee, het enige is, ik heb soms wel versteld gestaan van mezelf. Dat ik dacht, ik kom er in mijn rouwproces ook wel achter dat je echt wel kan vertrouwen op je eigen kracht. En dat wil niet zeggen dat je geen rotdagen hebt of mag hebben.
Ja.
Maar wel, ja, dat je gewoon versteld staat van wat je toch wel aan kan als mens.
Ja.
Ja.
En dat overvalt rouw jou nooit meer? Of heb je wel momenten
wel
dat je, ja?
Nee, absoluut hoor. Nee, dat, ja, dat gebeurt echt nog wel.
En wat doe jij dan? Als je gewoon, als ineens de rouw naar je toe komt, maar het komt misschien ook niet uit?
Nee, ja, dat is het lastige. Dat je dat, dus dat het inderdaad niet altijd uitkomt. Ja, ik merk wel als ik het dan aanvoel komen op een dag, dat ik gewoon probeer zoveel mogelijk ruimte voor mezelf te creëren, in hoeverre dat dan praktisch gezien kan. Nu ik zelf ondernemer ben, heb je daar wel iets meer de ruimte voor.
Ja, heel relaxed, ja.
Dus ik denk ook dat dat heel fijn is dat dat er nu is. En dat dat ook maakt dat ik een beetje door kan blijven draaien.
Ja.
Maar dat ik gewoon omarm dat ik dat er gewoon ook echt slechte dagen nog tussen zitten.
Ja.
Ja, en dat je dan je kan toegeven aan die slechte dag en dat je dan mag huilen of whatever.
Ik wou net zeggen, hoe ziet jouw slechte dag eruit?
Ja, toch wel gewoon gewoon heel hard huilen.
Ja.
Ja, gewoon ontladen.
Ja.
Ja, of even nergens zin in hebben, weet je, op die manier.
Een beetje chagrijnig.
Ja, ja, meer prikkelbaar, minder aankunnen.
Ja.
Ja, dat.
Ja, en dat kan je soms ineens hebben natuurlijk in een dag.
Ja.
Heb jij wel eens dat je voelt dat het er zit, maar dat het er niet uitkomt?
Nou, meer dat ik het voel aankomen. En dat ik weet, oh, volgens mij komt die.
Ja.
En dan is het wel de kunst om daar dus die ruimte voor te creëren. Want ik heb wel geleerd, als je het ontlaat op jouw manier, in welke vorm dat dan ook is.
Ja.
Voor mij is dat het dus letterlijk ontladen.
Ja.
Dat wel belangrijk is. Want als je dat niet doet, dan haalt het je later in.
Ja.
Ja.
Heb je dat wel eens gehad dan? Dat het je later in heeft gehaald?
Ja, dan kan je het bewijs van ook afreageren op een ander. Of onbenullig boos worden. Of snap je, dan komen er andere emoties of momenten. En je kan het dan beter met jezelf of tegen iemand anders in een gesprek ventileren. Of zelf ontladen. Wat mij ook altijd wel vaak hielp, is haar muziek luisteren.
Oh ja, ja.
En dan of even te wandelen of dat soort dingen.
Ja,
ja, dat het goed is om daar dan er te laten zijn.
Ja,
ja.
Dat hoor je ook altijd van iedereen natuurlijk.
Ja.
Laat het er zijn. Tenminste, iedereen.
Ja.
Nou, ik heb 100 keer gehoord van mijn therapeut. Dus misschien dat ik het gevoel heb dat iedereen het zegt. Maar
en soms heb je er ook geen zin in. En heb ik ook echt wel eens gedacht van, nou, ik ga even afleiding zoeken, want vandaag even niet.
Ja.
Tuurlijk gebeurt dat ook wel eens. Het is echt niet dat ik altijd 100% de ruimte aangeef. Maar er zijn wel gevallen geweest dat ik dacht, dat had ik wel even moeten doen. Waardoor ik op den duur daarna ging luisteren. En ik merkte dat wel helpend is.
Dat je achteraf denkt, oh, deze acties of dit gevoel komt misschien uit onderdrukte verdriet.
Precies. Ja, ja.
Klets jij ook wel eens met je moeder? Gewoon
niet hardop, maar wel in mezelf.
Oh ja, oké. Ja. Ja. Je hebt een beetje twee kampen voor mijn gevoel. De mensen die hardop blijven praten tegen de overledene.
Nee, het is in mezelf. Ik maak wel contact met haar op mijn manier, maar ik praat niet hardop.
Nee. En je bent heel spiritueel. Geloof jij ook in contact maken met overledenen of praten met overledenen?
Ja, ja, nee, ik geloof daar wel in. Ik ben het zelf nog aan het ontdekken, dus ik
als in dat je dat zelf kan doen of iemand zoeken die dat voor jou kan doen?
Ik ben zelf een beetje aan het ontdekken, hoe kan ik contact met haar maken? Ik heb ook een boek op de plank liggen, ik heb het nog niet gelezen, maar tekens zijn overal.
Ja.
Een tijdje terug kreeg ik voor mijn gevoel het eerste teken.
Ja, wat was dat?
Ja, daar hing een op mijn keukenraam een heel klein blaadje van een bloem. Een rode. En het leek wel op een hartje of op een engeltje.
Ja.
En toen ik de eerste keer keek, toen dacht ik,
zal wel.
Zal wel.
Ja.
Nee.
Nee.
En het bleef er gewoon een soort van net zo lang hangen tot ik dacht, ja, dit is ze. Dit is ze gewoon. Ik weet het zeker.
Ja.
En toen heb ik hem eraf gehaald. En heb ik hem ook in een schilderijtje gedaan. En dat heb ik dan zeg maar bewaard. Want het bleef gewoon heel erg plakken. Ik dacht van, ja, anders waait het wel weg, toch?
Ja.
Weet je wel zo.
Ja.
En Ja, en ik merk ook wel... ik hou ook wel van intuïtiekaarten trekken. Dan heb ik soms ook het idee alsof er een boodschap via die kaart komt of zo.
Ja, van
en,
haar.
En ik ben dat gewoon aan het ontdekken op het moment.
Ja, leuk.
Maar
ja,
geloof ik er zeker in. Ja.
Ja, ik ook wel. Ik moet zeggen, ik ben me aan het verdiepen.
Ja.
Meer omdat ik op een gegeven moment de hele tijd dezelfde cijfers zag. Altijd als ik mijn mobiel open, dan staat er 9-9 of 11-11, 13-13.
Oh, en ik dacht, zal ik erover beginnen? Ik denk, nee, doe eerst dat stuk. En dan kijk ik wel.
We beginnen easy.
En toen dacht ik, toen jij het zei, dacht ik, ik heb dat de laatste tijd zo erg. Ja. Dat ik bijna denk, oké, nu moet je leven stoppen met die cijfers. Ja. Want zo erg opvallend.
Ik zeg het ook heel vaak tegen mijn vriend. Want nou, weer 9, nou, weer 11-11. Ik kan er ook
niks aan
doen. Ik
heb met dubbele cijfers.
Oh.
11-11, 2-2, 3-3.
Ja, ik ook. Ja.
Zelfs op de navigatie hierheen heb ik hem weer een paar keer gezien.
Ja, dat is toch
de navigatie ook continu.
Ja, en ik weet dus niet, ik zit nog een beetje in dubio of ik geloof er wel in.
Ja.
Want dit moet iets, dit moet iets zijn.
Ja.
Maar ik heb ook wel ervaringen gehad met, ik heb op een gegeven moment een spiritueel vrouwtje, ik weet niet hoe je dat noemt, een spiritueel iemand bezocht. Waarvan mijn moeder had gezegd, je moet haar opzoeken als ik er niet meer ben.
Ja.
Dus ik dacht, heel lang uitgesteld, want ze zei, je moet dat gelijk doen.
Ja.
4 jaar later een keer langs die vrouw gegaan, want toen was ik er pas klaar
voor.
Ja,
precies.
En toen zat ik daar en zij zei allemaal dingen waarvan ik dacht, nee, dat... Maar nu zit je me gewoon voor de gek te houden.
Het klopte niet voor je gevoel.
Het voelde niet goed. Nee. Ik dacht, deze vrouw zegt precies wat ik wil. Mm. En die is aan het sturen naar wat zij wil. Maar daarna ben ik dus heel veel gelijke cijfers gaan zien.
Ja.
Dus ik begin toch te vermoeden misschien. Dat het misschien toch wel... Ja, ik sta er steeds
dat wat opengebroken is.
Ja, misschien. Dat kan best natuurlijk.
Ja.
Dat zij
misschien... Ja, ik geloof ook wel in... Ik vraag ook wel eens bij andere namen dat ik er zelf nieuwsgierig naar ben. En natuurlijk hoop je ook een beetje op een teken.
Ja,
zo is
heel
het ook.
Erg. Ja.
En de mensen die ik erover sprak gaven ook aan van... Het komt wanneer het mag komen, moet komen. Of net hoe je dat wil zeggen.
Ja.
Want ook diegene daarboven moet er klaar voor zijn.
Ja.
Om tekens te gaan geven. Want ook dat proces van daar je plek vinden... En alles verwerken van wat er op aarde is gebeurd.
Oh ja.
Dat heeft ook weer zijn tijd nodig... En voordat jullie ook weer contact kunnen maken, zeg maar. Dus toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk ook wel heel mooi om in gedachten te houden.
Ja, zo dat leuk niet... dat jij contact wil, maar zij moet er ook klaar voor zijn.
Ja, misschien wel. En jijzelf natuurlijk ook, ja. Ja, ja
allebei. Dat is ook wel zo netjes.
Ja,
dat je allebei er klaar voor bent, voordat je... Ik wilde in het begin heel erg eisen, want dat ik dacht, ik wil een teken hebben.
Ik wil nu iets horen.
Laat zien dat je er nog bent.
Ja,
dat kan natuurlijk niet.
Ja.
Nee. En ik ben nog wel... nieuwsgierig naar jouw omgeving. Want ik weet nog niet zoveel hoe jij... uit wat voor situatie jij komt. Mm-hmm. Maar toen jouw moeder net was overleden... en je zat in een rouwperiode... hoe gingen jouw vrienden, familie... hoe was die sfeer? Hoe ging iedereen er mee om?
Ja, ik ben wel omringd met... hele fijne familie en vrienden. Het was ook wel in de coronatijd. Dus dat was ook wel... soms lastig. Omdat je natuurlijk in bepaalde fases... wat minder contact kon hebben.
Ja.
Maar ja, enorm veel lieve kaartjes, berichtjes, hulp met eten in het begin. Hè? Dat iemand een pannetje eten brengt. En ja, enorm veel ondersteuning. Ja, dat is eigenlijk heel, heel fijn geweest.
En voel je dat nu dan nog steeds? Of heb jij het gevoel dat afneemt of dat je daar...
Nee, dat is ook wel iets volgens mij wat je vaak voorbij hoort komen. En dat heb ik ook wel zo ervaren, dat wel echt minder wordt.
Ja.
En dat mensen het ook moeilijk vinden om dat tegen jou over te beginnen.
Ja.
Ja.
Ja, terwijl dat is... Ja, heb jij dat zo... Vind jij het soms moeilijk als mensen erover beginnen tegen jou? Dat denken mensen vaak.
Nee, ik vind het niet moeilijk. Ik zou het juist heel fijn vinden, want dan wordt het gezien of dan mag het er zijn.
Ja.
Dus ik zou het eigenlijk heel prettig vinden als mensen erover beginnen.
Ja, ja, dat houdt er ook een beetje in leven.
Ja, mensen zijn misschien bang dat je dan... Dat ze je verdrietig maken als ze erover beginnen.
Ja.
Maar ja, dat is ook wel iets wat ik geleerd heb, dat ook oké is.
Ja.
Maar dat het... gekker is als het niet benoemd wordt of nagevraagd wordt. Dan voelt het leger.
Ja, van die small talk, wat dan juist om het onderwerp heen gaat.
Ja.
Je denkt, jongens, ik ga het zelf niet
benoemen. Nee, want het is letterlijk als het gezien mag worden en het mag er zijn... dan voelt het, ondanks dat het verdrietig is, alsnog prettiger dan dat het er niet is of zo in de ruimte.
Ja,
ja.
Ja, en niemand herinnert je er echt. En mensen zijn vaak bang van, maar dan
en dus...
herinner ik er weer aan. Jij vergeet niet dat je moeder dood is.
Nee, precies.
Daar herinnert precies niemand je aan als ze daarover beginnen.
En uiteindelijk is het vanuit iedereen goed bedoeld. En doen ze het uiteindelijk ook omdat ze niet weten hoe of wat. Ja. Wat ze moeten zeggen. Maar ja, dat is misschien ook bijna wel een tip al. Maar ja, communiceer als je er zelf behoefte aan hebt uit jezelf. Maar voor omstanders is het wel gewoon, ja, vraag er gewoon naar. Of zeg van, ik weet niet wat ik moet zeggen, wat ik moet vragen.
Ja, benoem het.
Maar ik wil wel graag er wat over zeggen. Want ik wil weten dat ik er ook aan denk dat jij dat meemaakt.
Ja. Heb ik ook. Ja, ik voel precies hetzelfde op dat punt. Nou, dan gaan we naar de stellingen. Ik bereid altijd wat stellingen voor.
Ja.
Je mag er zo meteen gewoon eentje trekken uit mijn hand. Het zijn heel veel verschillende. En dan wil ik graag van jou weten, is dat waar voor jou of is dat niet waar voor jou?
Ik heb soms het gevoel dat mensen achter mijn rug over me praten.
Heb je soms het gevoel dat mensen achter jouw rug over het feit praten dat jouw moeder niet meer leeft?
Ja, ik denk het wel. Maar dan meer op de positieve manier van, hoe zou het met haar gaan? Heb jij er nog gesproken? Ook maak me soms een beetje zorgen. Gaat het wel echt goed met haar? Ik denk dat dat ook meer op die manier. Dat dat ook komt van, ja, gewoon vrienden die zich op een fijne manier zorgen over je maken. En dat dan graag bij elkaar willen checken. Meer op die manier.
Ja, maar niet als jij in een ruimte staat dat er misschien mensen over jou praten.
Nee, dat niet.
Nee. Nou hebben we ook geen feestjes meer, want het is corona. Ik had die situaties namelijk zelf heel veel.
Ja, dat maar is wel dat anders.
Was, ja, toen waren we bijvoorbeeld feestweek hier in het dorp.
Ja.
Dat was dan het jaar nadat ze was overleden. En dan stond ik op die feestweek en ik had constant het gevoel, mensen hebben het de hele tijd over mij. Want je kent dan ook iedereen in zo'n dorp.
Ja,
en je hoorde het en je zag mensen kijken en samen praten. Dat ik dacht, ik wil gewoon dat je of naar me toe komt of over leuke dingen gaat praten. Maar
ik snap je. Maar dat is wel een beetje die olifant in de ruimte die ik net ook, denk ik, aankaarten van een beetje de ongemakkelijkheid of de drempel van, begin ik wel erover of niet? En wat zeg ik dan?
Ja.
Misschien zou dat het
vinden ze ook
voor
lastig,
mij gevoelsmatig dan zijn. Ja.
Ja, en ik moet zeggen, ik heb het zelf ook gedaan. Op de middelbare school was een moeder van een meisje overleden. En toen heb ik sowieso ook met anderen het erover gehad, terwijl zij in dezelfde ruimte was. Dus ja,
en misschien zeg je dan ook tegen elkaar van, ja, wat heb jij al met haar gepraat? Ja, wat ga jij dan zeggen? En snap je wat ik bedoel?
Ja.
Zo gaat dat dan waarschijnlijk. Ja. En dat is uiteindelijk allemaal goed bedoeld.
Ja,
dus, sowieso. In die zin,
je moet er altijd van uitgaan dat alles uit goede intentie is.
Daarom. Na het overlijden voelde ik me compleet verdoofd. Nee, wel overweldigend. Maar nee, niet verdoofd. Ik kan wel met momenten hebben dat ik een, ja, ik noem het een beetje bevroren dag heb. Dat er in ieder geval uit mijn handen komt. Of dat ik het even niet voel. En dat ik heel veel wil doen, maar dat het niet zo goed lukt. Ja. Meer op die manier.
Ja.
Maar echt compleet verdoofd, nee.
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 Want jij zei net wel, ik heb sommige momenten niet helemaal meer, of die weet ik niet helemaal goed meer. Is dat dan meer dat je dat later heb verdrongen? Dus dat het in het moment niet als verdoving voelde, maar
Ik denk dat meer een bewust-onbewust dingetje is.
Ja.
Ja.
Dus je hebt een beetje onbewust geleefd en
ja, dat denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, ja.
Ja.
Je hoort toch vaak van mensen dat ze in een rouwperiode zich verdoofd voelen.
Ja.
Terwijl ik dat zelf dus ook helemaal niet heb gehad.
Nee.
Periodes wel, misschien dat je gewoon minder voelt, maar je voelt altijd iets van intense emotie ook.
Ja, absoluut. Dat heb ik ook meer. Ja.
Welke emotie overheerst er bij jou?
Ja, wel verdriet.
Ja?
Ja.
Dus jij voelde gewoon gelijk je bent niet eerst naar boosheid of machteloosheid?
Nee, dat is dan misschien een keer een soms wat, misschien wat sneller vol zitten. Hè,
ja.
Dat ook een keer in boosheid of een irritatie kan uiten. Maar de uiteindelijke grote emotie van rondom mama was wel echt verdriet.
Ja,
ja.
Oké.
Ik vond dat anderen te snel doorgingen na het overlijden van mijn moeder. Nee, mijn eerste gevoel is nee. Maar mijn twijfel in ja of nee zit er meer in dat ik wel ontdekt heb dat rouwen, dat daar gewoon verschillende manieren en stijlen voor zijn.
Ja.
En dat niks uiteraard goed of fout is. Maar dat je dat wel hebt zien gebeuren, bijvoorbeeld bij familieleden, dat die het op een andere manier deden. Dus in die zin nee, want ik vind niks goed of fout. Maar ik zag wel verschil, dus op die manier. En ik kan soms wel denken dat je hebt soms wel het gevoel van, ja, hallo, de hele wereld raast maar door. Maar hallo, mijn moeder is overleden.
Ja, ja.
Dus soms heb je wel het gevoel dat de wereld kan iedereen misschien even stilstaan, dat is makkelijker.
Ja, kunnen we allemaal even aan mijn moeder denken?
Ja.
Want iedereen gaat door. Oh, heel herkenbaar, ja.
Ja.
Dat je denkt, superleuk allemaal, maar ja, jullie gaan door, maar mijn moeder is er niet.
Precies.
Dus wat doen we?
Ja, nee, dat schoot natuurlijk wel eens door mijn hoofd, ja.
Ja. En je zei, sommigen gaan anders met rouw om dan jij. Heb je dat met je echt directe familie met je zus en je vader en zo.
Ja, en dan zit hem dat denk ik. Ja, dat zit hem denk ik in mijn vader. Dat is een type die meer van de rouwstijl is, van meer in het denken, minder in het voelen of zo. Maar meer in de van, ik blijf gewoon meteen, ga meteen weer aan de slag met werken. Hè, dat is een mooie afleiding. En ja, op die manier. Ja, ik ging er gewoon anders mee om. Dat is een voorbeeld. Ja. Misschien is dat ook wel soms in grote lijnen het man-vrouw verschil.
Ja, herkenbaar met mijn broer.
Ja, oké. Okay.
En jij hebt een tweelingzus, toch?
Klopt. En een oudere zus.
Ja, ja. Ik ben dan wel benieuwd. Zie je daar gelijkenissen? Want een tweeling, ik ga er dan ergens heel stom vanuit dat jullie precies hetzelfde rouwen. Is dat ook zo?
Ja, er zit wel denk ik veel gelijkenis in. Mijn zusje heeft misschien iets meer met momenten ook wat glimpen van mijn vaders rouwstijl, zeg maar.
Ja.
Maar ik denk dat die wel een beetje kan switchen tussen die twee.
Ja.
Ik misschien iets minder, maar ook wel. Dus nee, ik denk in grote lijnen wel dat het wel echt op elkaar lijkt.
En jij, lijk jij op je moeder qua
Ik lijk wel heel erg op mijn moeder.
Spirituele...
Ja, dat was wel vooral mijn moeder. Mijn moeder was ook wel de verbinder. Ja. In het gezin, de warmte, het thuisgevoel, het kletsen. Nou ja, dat. Dus dat is wel een hele gekke gewaarwording als die spion wegvalt.
Ja, dat is de belangrijkste spion in het gezin, de verbinder.
Ja, klopt. Ja.
Dus dan verandert het gezin. Heb jij... Nee, we gaan helemaal van de stelling, stelling af. maar dat maakt niet uit. Je hebt natuurlijk een soort van gezinssituatie, een bepaalde opstelling in het gezin.
Ja.
Dat verandert als er iemand wegvalt.
Ja.
Hoe is dat bij jullie veranderd? Hoe is jouw plek daarin nu?
Ja, je hebt toch wel het idee dat je sommige dingen van je moeder gaat overnemen. Ja, omdat je dat... dat wil je ook niet verwachten van je vader, maar dat gebeurt ook niet, zeg maar.
Nee.
En dat kan je ook niet verwachten. Dus ik denk ook wel, als je dan samen bent, ga je toch ook wel dat thuisgevoel en we gaan het gezellig maken of je kookt, of dat ga je toch overnemen.
Ja.
Dat is heel fijn, maar tegelijkertijd ook zwaar met momenten.
Ja.
Omdat het ook heel fijn is als, snap je, je bent gewend dat je moeder dat voor jou doet.
Ja.
Ja.
Ja, en daar moet je misschien ook in leren. Tenminste, ik weet dat ik al van 5 verschillende fases door ben gegaan. Dus jij zit misschien nu in de opvangfase.
Klopt.
Ik ga er herstellen in dit gezin. Maar dat is, als ik je over een half jaar spreek, is dat waarschijnlijk weer compleet
precies.
anders.
Precies. Dat is ook oké. Okay. Ja. Ja.
We gaan toch weer door met de stelling. Ik vind het wel mooi dat jij heel goed nadenkt over welk kaartje je pakt.
Oh, grappig. Ik huil elke week. Ja.
Oh ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja?
Ja.
En is dat dan... Kan je de klok erop gelijk zetten, laat maar zeggen? Of overvalt het je gewoon 1 keer per week?
Ja, ik denk dat. Ja, het overvalt je. Natuurlijk is het ook wel eens 1 keer in de 2 weken. Maar wel eens 2 keer per week. Dus het is net een beetje... welke triggers zijn er? Ja.
Het is niet
en gewoon de vrouwelijke cyclus speelt ook nog mee.
Heel zijn
natuurlijk en de tijd van het jaar speelt mee. Dus,
ja, mooi hè? Wat fijn dat wij en de cyclus en de...
Ja, nice hè?
Ja, superfijn. De voordeeltjes van een vrouw zijn.
Ik weet nooit wat ik moet antwoorden als mensen vragen hoe gaat het. Ja, ik moet zeggen, dat vind ik zelf een... klopt. Ik weet dan vaak niet wat ik moet zeggen. En dat komt er vandaan dat ik... ook geen zin heb om al te zeggen dat het niet goed gaat. Want soms kan ik ook antwoorden, denk ik, in mijn hoofd, natuurlijk gaat het niet goed.
Ja, snap je? Natuurlijk niet. Mijn moeder is dood.
Ja, dat.
Wat wil je? Ja.
Dat. Maar dat denk je ook niet elke keer. Maar dat heb je in het begin natuurlijk nog wat meer. Maar ik moet ook
later
wel zeggen...
Later ook hoor, trouwens.
Ik
heb het nog steeds. Als mensen vragen hoe gaat het, denk ik nog steeds wel eens. Hoezo, hoe gaat het? Mijn moeder is dood.
Ja, dat.
Wat denk je zelf?
Je blikt erbij. Ik moet wel zeggen, het zou... Dat probeer ik zelf op te letten. Ik lees ook wel eens... Hè, als ik er de ruimte voor heb, boeken over rouw.
Ja.
En in 1 boek had ik gelezen van dat je het beste is, of het advies vanuit dat boek is, om niet te vragen hoe gaat het, maar hoe voel je je vandaag?
Ja.
Want hoe gaat het? Ja, het is niet goed of fout. En het is in 9 van de 10 gevallen in het begin in ieder geval nog niet goed.
Nee.
En dat wil je dan ook niet letterlijk zo zeggen, maar als je gewoon vraagt hoe voel je je vandaag, voelt het een fijnere opening om te vertellen hoe het echt gaat.
Ja. Dus hoe voel je je vandaag?
Ja, hoe voel ik me vandaag?
Ja, daar ben ik dan wel benieuwd naar.
Nou, ik stond wat minder op. Soms zit de cyclus ook bij mij ook in de dag.
Ja.
Ik had een moeilijkere opstart vandaag. Maar nu ik hier zit, klaar kijk ik best wel weer op. En vind ik het ook heel fijn om erover te praten. Dus.
Wat mooi dat de podcast dan een opklaarmomentje voor je is vandaag.
Ik ben jaloers op vriendinnen die hun moeder nog hebben.
Oh.
Ja, ik zou nee willen zeggen, maar het is wel ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja, maar waarom gezond, ook niet, toch?
Jaloers zijn, denk ik, sowieso wel eens.
Ja.
Maar ja, ik heb dat wel eens, ja, als ik leuke dingen voorbij zie komen van, oh, ik ga met mijn moeder naar de stad of dingen. Is misschien nu niet helemaal, maar gewoon, ja, de knusse decembermaand komt er bijvoorbeeld aan.
Ja.
En dan ga ik echt wel een jaloers moment krijgen, ja.
Ja. Ja, absoluut. Maar dat is logisch, ja.
Ja.
Dat hou je ook.
Ja, dat
misschien
denk ik ook
niet,
wel.
Maar als ik vanuit mezelf mag spreken, ik denk nog steeds als ik vriendinnen inderdaad zeker op social media iets zie posten van gefeliciteerd mama of zo, dat ik denk, oh.
Ja, en dat zit hem met name in de emotie, wauw, ik wou gewoon dat ik mijn moeder nog had.
Ja.
En dat heeft ook gewoon, mag er ook gewoon zijn, want het heeft niks met misgunnen natuurlijk te maken.
Nee.
Het is puur en alleen dat je denkt, oh mam, was jij maar hier.
Ja.
Ik wil dat ook.
Is jaloezie ook toch gewoon, dat is het verlangen naar iets wat jij niet hebt.
Precies.
Dus ja. Dat is,
dus ja.
Als je moeder ziet, je hebt een moederdag al meegemaakt.
Ja.
Vond jij dat, ik vind dus de reclames altijd heel heftig. Alles gaat over moeder en dochter. Ik denk, flikker op met je moeder en dochter. Ik heb geen moeder meer.
Nee,
dus
precies.
Waarom gaat het hier de hele tijd over?
Nee, ik vond het wel mooi, nu ik natuurlijk veel over opzoek en veel op Instagram mee bezig ben, dat er ook wel juist rond die tijd ook aandacht komt voor moederverlies.
Ja.
En voor dat soort dingen. Dus dat vind ik er wel mooi als tegen...
Geluid.
Geluid,
Ja. Ja, want je bent veel op Instagram bezig.
Ja.
Dat moet ik ook nog even zeggen. Want jij hebt ook een soort van community.
Klopt.
Ja. Op Instagram?
Ja.
Plug hem even.
Ja.
Dat is altijd belangrijk.
Ja, nou, leuk. Ik heb een community op Instagram opgelegd. Dat kwam er vandaan dat ik via mijn andere account, bedrijfsaccount, veel met mensen in gesprek raakte. En ik merkte dat velen het wel lastig vinden. Bij wie kan ik me ei kwijt?
Ja.
Mensen willen er toch wel graag meer over weten. Van, hoe doe jij dat? Heb je tips?
Ja.
En ik merkte dat ik nog genoeg energie had om dat uit te zoeken en veel informatie te verzamelen. En ik merkte van, hoe fijn is het als je wel in een soort van besloten groep met elkaar dingen kan delen als je er behoefte aan hebt. Heel vrijblijvend. En
dat
ik daar
mooi aan die groep, dat jij hem ook echt besloten hebt gemaakt.
Ja, dat je daar dus dingen kan delen. Als ik een ervaring heb gehad, dat mensen daar met hun eigen ervaring op kunnen reageren zonder dat ze het gevoel hebben dat de hele wereld meeleest.
Ja.
En dat je dus met gelijkgestemden in een groep zit. Want ik merkte wel op mijn bedrijfsaccount, daar zitten ook gewoon niet rouwende
normale mensen.
Niet rouwende mensen. Bij.
Ja.
En ik merkte.
Mooi dat we dat de normale mensen noemen.
Ja, bizar. Dat ik dus wel merkte van, hey, het is fijn als het vertrouwd voelt. En dat er dus, dat je de tips, inspiratie.
Ja.
Gewoon delen is helen. Gewoon fijn met een gelijke stem. Want daar haal ik zelf het meeste uit.
Is ook rouwen.
Ja.
Delen en erover praten.
Ja, daarom.
Mooi. Ik zal hem ook even benoemen op de Insta van de Dode Moeders Club.
Fijn.
Dan kan iedereen hem terugvinden. Dus als je hem zoekt en luistert, check even de Insta.
Ja.
Top. Nou ja, we zijn alweer aan het einde.
Ja.
En dan wil ik altijd nog even vragen. Wat is een beste en slechtste advies wat je hebt gehad in je rouwperiode rond de dood?
Ik heb niet echt een slecht advies gehad, maar wat ik eigenlijk wel kwijt wil, of wat mijn advies is, en wat is een soort van tip, blijf bij jezelf, maar dat is in het begin ook moeilijk, omdat je een deel van jezelf kwijt bent of zo, maar het is oké, alles mag er zijn wat je ervaart en denkt, en durf het ook uit te spreken, al schrijf je het op.
Ja.
En deel je het nog niet meteen met iemand, maar haal het uit je lijf, schrijf het op, bespreek het met gelijkgestemden. Soms kan je namelijk ook onbegrepen voelen als je het bij vrienden, vrienden of zo deelt. Maar deel het wel, want het is echt wel belangrijk om te blijven communiceren en te blijven voelen, zeg maar.
Deel, schrijf, praat, doe je dingen.
En vraag om hulp.
En vraag om hulp, heel belangrijk.
Heel belangrijk, ja, absoluut. Soms denk je dat je het voelt heel alleen, rouwen.
Ja.
En soms heb je het gevoel dat je doet het ook alleen, maar het voelt ook alleen. Dus vraag gewoon echt om hulp. Al is het maar, als mensen zeggen namelijk heel vaak, kan ik iets voor je doen? Dan denk je altijd,
ja, dat menen ze niet echt. Dat dacht ik ook heel vaak.
Ja.
Van, ja, dat zeggen ze nu, maar als ik echt over 3 dagen aanmel en zeg, wil je even mijn bed opmaken of zo, weet ik veel.
Maar dat doe je bewijs wel niet, snap je? Dus durf ook echt om hulp te vragen, want als je het eenmaal daar is en je krijgt dat pannetje met eten, dan is het eigenlijk best wel fijn.
Ja, dat is sowieso misschien een goede tip.
Ja.
Mensen die rouwen hebben behoefte aan anderen die eten voor ze maken. Ja, ik in ieder geval wel.
Ja, want soms heb je geen zin om te koken, maar het is zo belangrijk om wel...
Gezond te eten ook, ja.
Ja.
Voor jezelf
blijven. Goed voor jezelf
en
te zorgen.
En ik had op een gegeven moment een hele vriezer vol staan met lasagnes en dingen.
Heerlijk, toch?
Zo fijn dat je weet,
als je een dag hebt, een rotdag, en je hebt geen zin om te koken. Ja. Yes, ik heb die lekkere lasagne.
Dan. Dat is zo fijn, ja.
Ja.
Oké, dan als laatste nog een goede boekentip. En je mag een nummer voor in de Spotify-lijst noemen.
Back to You. Maar ik weet even de... Anna May, volgens mij. Ik kan hem wel even met je delen, maar Back to You. Van, dat is ook een nummer wat... volgens mij is het van een reclame ook.
Ja.
Ja, het is het nummer... van mij en mijn moeder, zeg maar.
Ik zal hem in de Spotify-lijst erbij zetten. Dus Back to You, als je benieuwd bent naar jouw nummer, zoek die even op.
Ja.
Oké. En een boek?
Ja, ik heb wel veel gehad aan... nu weet ik de titel niet, daar ben ik altijd zo slecht in. Dus het komt een beetje knullig over. Maar van Manu Keijzer, die was ook... die is heel veel in beeld op het moment.
Ja.
En dat boek... Ja, het is een groen boek. Ik zie hem helemaal voor me. Maar ik weet even de titel niet. Maar het is in ieder geval een heel fijn boek.
Sowieso is hij echt een hele fijne...
Ja, hij is echt een goeroe op het gebied van rouw.
Ja.
Ja, ook met heel veel levenservaring.
Ja.
Nou, dat vond ik gewoon een supergoed boek.
Nou, top. Ja. Die zetten we erbij. Ja. En sowieso een goede tip, Manu Keijzer.
Ja.
Die,
yes.
Als boekentip.
Ja.
Ik ga je bedanken.
Ja.
We hebben echt ruim een uur zitten praten voor mijn gevoel.
Ja.
Ik ga eens kijken hoe ik dit
hoe je
tot
dit
een
gaat,
mooie podcast ga.
Succes.
Nou, dat komt sowieso goed.
Ja.
Jij in ieder geval bedankt voor je openheid. Ik vond je super open en eerlijk.
Dus ja,
dat gaat iedereen die hier naar luistert of kijkt sowieso helpen. Dankjewel.
Vond je het leuk om te luisteren? Laat dan zeker even een recensie of een comment achter. En vergeet ook niet de podcast te delen met mensen die hier misschien wat aan hebben. Dat zou ik echt mega tof vinden. De boekentips en de muziektips uit de podcast zijn terug te vinden op de website www.dodemoedersclub.nl en via het Instagram-account @dodemoedersclub. Vergeet die vooral ook niet even te volgen als je op de hoogte wilt blijven van de gasten en de onderwerpen. En voor nu mega bedankt voor het luisteren en... tot de volgende!